lage verwachting staan, de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 68 en daarvan de verzen 1 en 9. Psalm 68, de verzen 1 en 9.
Thank you.
schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbe woord en wel in de profeet Ezechiël en daarvan het eerste hoofdstuk nog vooraf. De heilige wet des Heren, toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, en gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, en aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij het dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste een huis. En gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Ezechiël 1. En in het 30e jaar, in de 4e maand, op de 5e derzelfde maand, als ik in het midden der weggevoerde was bij de rivier Gebar, zo geschieden dat de hemelen werden geopend en ik gezichten God zag. En op de 5e derzelfde maand, dat was het 5e jaar van de wegvoering van koning Jojachin, geschieden het woord des Heeren uitdrukkelijk tot Ezechiël, de zoon van Buzi, de priester, in het land der Galdeën bij de rivier Gebar, en de hand des Heeren was daar op hem. En toen ik zag en zie een stormwind kwam van het noorden af, een grote wolk en een vuur daarin vervangen, en een glans was rondom die wolken, uit het midden daarvan was de verve van Hasmal, uit het midden des vuurs. En uit het midden daarvan kwam de gelijkenis van 4 dieren, en dit was hun gedaante, zij hadden de gelijkenis van een mens. En elk een van de 4 aangezichten insgelijks had elk een van 4 van hen 4 vleugelen. En hun voeten waren rechte voeten, en hun voetplanten waren gelijk de voetplanten van een kalf, en glinsterden gelijk de verven van glad koper. En mensenhanden waren onder hun vleugelen aan hun 4 zijden, en die 4 hadden hun aangezichten van hun vleugelen. En hun vleugelen waren samengevoegd, de een aan de ander, zij keerden zich niet om als zij gingen, en ze gingen elk een rechtuit voor zijn aangezicht heen. En de gelijkenis nu van hun aangezicht was het aangezicht eens mensen, en het aangezicht eens leeuws. Zij hadden 4 aan de rechterzijde, en ter linkerzijde hadden die 4 eens ossen aangezicht, ook hadden die 4 eens arends aangezicht. Ook waren hun aangezichten en hun vleugelen opwaarts verdeeld, elk een had er 2 samengevoegd aan de ander, en 2 bedekten hun lichamen. En zij gingen er elk een rechtuit voor het aangezicht heen, waarheen de geest was om te gaan, gingen zij keerden zich niet om als zij gingen. En dan gaande de gelijkenis der dieren, hun gedaante was gelijk brandende kolenvuurs, als de gedaante der fakkels, datzelfde vuur ging steeds tussen die dieren, en het vuur had een glans, en uit het vuur kwam een bliksem voort. En de dieren nu liepen en keerden weder als de gedaante van een weerlicht, en als ik die dieren zag, zo was er een rat op de aarde bij die dieren naar de 4 aangezichten van hetzelfde. En de gedaante der raderen en derzelfde maaksel was als de verve van een turkoois. En die vier hadden eenderlei gelijkenis, en daartoe was hun gedaante en hun maaksel alsof het ware een rat in het midden van een rat. En zij gingen en zij gingen op hun vier zijden, en zij keerden zich niet om als zij gingen. En hun velgen, die waren zo hoog dat zij vreselijk waren, en hun velgen waren vol ogen rondom aan die vier raderen. En als nu de dieren gingen, gingen de raderen bij hen. En als die dieren van de aarde opgeheven werden, werden de raderen opgeheven. Waarheen de geest was om te gaan, gingen zij waarheen de geest was om te gaan. En de raderen werden tegenover hen opgeheven, want de geest der dieren was in de raderen. En als die gingen, gingen deze. En als die stonden, stonden zij. En als die van de aarde opgeheven werden, werden de raderen tegenover hen opgeheven. Want de geest der dieren was in de raderen. En over de hoofden der dieren was de gelijkenis eens uitspansels, gelijk de verven van het vreselijke kristal, van bovenaf over hun hoofden uitgespreid. En onder dat uitspansel waren hun vleugelen rechtop, de een aan de ander. En ieder had er twee die herwaarts hun lichamen bedekten. En ieder had er twee die ze derwaarts bedekten. En als zij gingen, hoorde ik een geruis hunner vleugelen, als het geruis van vele wateren, en als de stem des Almachtigen, en als de stem eens geroeps, als het gedreun eens heerlegers. Als zij stonden, zo lieten zij hun vleugelen neder. En het geschiedde een stem van boven het uitspansel, het welk boven hun hoofden was, als zij stonden en hun vleugelen nedergelaten hadden. En boven het uitspansel, het welk was boven hun hoofden, was de gelijkenis eens troons, als de gedaante van een saffiersteen. En op de gelijkenis des troons was de gelijkenis als de gedaante eens mensen die daar bovenop zijnde. En ik zag als de verve van Hasmal, als de gedaante van vuur rondom daarbinnen. En van de gedaante zijn er lendenen en opwaarts, en van de gedaante zijn er lendenen nederwaarts. Zag ik als de gedaante van vuur en glans aan hem rondom. En gelijk de gedaante van de boog die in de wolk is ten dagen des plasregens, alzo was de gedaante van de glans rondom. Dit was de gedaante van de gelijkenis der heerlijkheid des Heren. En als ik het zag, viel ik op mijn aangezicht en ik hoorde een stem van een die sprak. Tot zover de schriftlezing. Zoek het Heer, des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij God der goden, troost in nood, de grote hoorder van het gebed. En gij doet ons nog staan en gaan, Heeren, als we staan en gaan. O, mocht het zijn gelijk ook die vier dieren, en gelijk zij gingen waar de geest ging. Heere, daar is uw weg. Want waar gij uw voetstap zet, dat draait het al van vet, en dat doet gij het alles ten zegen gedijen. Maar waar uw weg niet is, daar zijt gij niet. Heren, we hebben het opgezongen. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk, verdubbeld in getalen. En heren, uw wagens die gij uw volk verleent, eer ik het wist, zette ik mij op de wagens van uw vrijwillig volk. En mocht dat ook deze dag zijn, Heren, die gewilligheid van Christus, waardoor we gedreven worden, waardoor zijn die vol is van zijn liefde, mocht gij ons doorstralen van de liefde van Christus, mocht gij ons doorstralen met de geest van Christus, mocht gij ons voorgaan zoals gij die vier dieren voorging, waar ze gingen, daar de geest ging. En hun raderen met hen. Heren, wat is dat toch een geheimenis? Heel uw woord is een geheimenis. Het kan rationeel niet verstaan worden. Het kan alleen maar geloofd worden. In de symboliek die hier staat opgetekend. In de beeldspraak. In de zinnenbeelden. Die gij uw profeet getoond hebt. Gelijk Johannes op Patmos, gelijk de profeet Zacharia, gelijk de profeet Daniel, allerlei gezichten hebben gezien vanuit dat welbehagen des vaders. Heren, zo mochten we ook dat vergezicht ontvangen, die televisie des geloofs, opdat we zien en mochten zoals gij het ziet. Want anders geldt dat uw gedachten zijn niet mijn gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, want mijn gedachten zijn zoveel malen hoger als uw gedachten, Heere. Dat we onze gedachten zouden mogen verliezen in uw gedachten. En dat we onszelf zouden mogen verliezen in u. Op genade of ongenade, want een mens gaat naar zijn eeuwig huis. En waar de boom valt, daar zal die eeuwig blijven liggen. Of naar het barre noorden, of naar het zoele zuiden, Heere. Gij hebt het in uw woord geopenbaard, maar de Joden bekeerden zich niet. Het refedom bekeert zich niet. Maar houdt er allerlei traditie op na. Allerlei kerkgeloof, waar gij niet vanaf weet. Heere, gij zegt bekeert u. Want waarom zult ge sterven? En wat die bekering inhoudt, het is alles gedragstheologie in onze dagen. En mocht gij uw woord openbaren, Heere, door de kracht uw geestes, mocht ook de Heilige Geest ons voorgaan in het spreken, ons voorgaan in het luisteren. Heere, want we kunnen niet eens spreken, we kunnen niet eens luisteren, we kunnen niks dan alleen zondigen. Maar het is uw zaak, Heere, het is uw zaak. En als het uw zaak is, dan zal het door de hand van Christus gelukkiglijk voortgaan. Die raad des Heren. Tot aan de volleinding der wereld, ja tot in der eeuwen eeuwigheid. Heren, mocht gij er nog toebrengen op deze dag. Het bestaat alles in raadsels. Maar gij hebt toch uw dierbare geest gegeven om de raadsels op te lossen. Gij, dierbare Heilige Geest, leidt in alle waarheid. Want uw woord is de waarheid, de geest is de waarheid. En mochten we het dan naar de zin en mening des geestes verklaren en geen acht slaan op al die rationele verklaringen die eraan gegeven worden, Heere, het is tot ons nut. Gij zegt, het is alles geschreven tot ons nut, tot ons eeuwig heil. En als we er geen acht op slaan, dan is het tot onze eeuwige rampzaligheid. Lieve Heere, mocht gij ook kinderharten aanraken. Het zit hem niet in de moeilijkheid, maar in de onmogelijkheid, want gij doet het onmogelijke. Lieve Heere, sta nog op, o hoogste rechter, over al die vijanden die uw werk verbreken, die tegenwoordige Sambalats en Tobias. En mochten we door dit gezicht, die gij aan de roeping van Ezechiël vooraf deed gaan, wandelen en handelen, want dan gaat gij voor met uw wagens, met uw verschrikkelijke wagens. En zoals ook hier geopenbaard, waar geen sterveling het tegen kan opnemen. Heere, bekeer ons, dan zullen we bekeerd zijn. Trek ons, dan zullen we u nalopen. Wees nabij de weduwe en de wezen, de zoveel allerlei leed en beproefde. Mag gij ons ondersteunen, lichamelijk ook, Heere, want we zijn zo zwak. Maar in onze zwakheid uw kracht volbrengende, Heere, mochten we het opmerken. Uw aanwezigheid is alles noodzakelijkst. Want anders zijn het lege woorden, holle woorden. Maar uw woorden klinken als machthebbend. En door uw woorden, Heere, worden zielen bekeerd. En zoals ook in dit hoofdstuk staat opgetekend. Een stem als van een stem van vele wateren. Heere, verheerlijk dan uw naam en kracht. Maak in uw woord onze gang en treden vast. En dat er alleen in en om Jezus wil. De verhoogde Immanuel. Amen. Geliefde, dat eerste hoofdstuk van Ezechiël, dat staat in verband met geheel de schrift. Ik kan u dat eigenlijk heel niet preken, want Ezechiël kan alleen verstaan worden als we het boek Daniël lezen, als we het boek Openbaring lezen. En het boek Zacharia. Het staat, dat is één geheel. Gods woord is één geheel. Wij kunnen er niet een gedeelte uitlichten. Het is als die zonne der gerechtigheid al licht overschijnt, dan laat hij het hele woord opschijnen. Dat is niet maar een gedeelte. Ik heb je al meer gezegd, ik ben geen tekstenprediker. Predik het woord. Nou, dat hebben de profeten ook gedaan. Ezechiël, Jesaja, Jeremia. Er wordt gezegd, sommigen zeggen dat Ezechiël een zoon van Jeremia was. Maar er staat Buzi, en zo heette Jeremia, schijnt het dan. Doe allemaal niks ter zake, het waren allemaal kinderen Gods. Het waren allemaal knechten van God. Geroepen, uit de dood, tevoorschijn geroepen. Overgezet in het koninkrijk van eeuwig licht. En geroepen om het woord te prediken. De profeten waren extraordinair in het ambt bevestigd, zoals ook hier blijkt. In dat boek van Ezechiël. En we kunnen het ook lezen bij Jeremia, het eerste hoofdstuk. Hoe Jeremia in het ambt, in het profetische ambt van Christus is bevestigd geworden. Want daar gaat het over. Het gaat niet over een kerkelijk ambt. Het gaat over het profetische ambt van Christus. En daarin is ook Jesaja bevestigd geworden. Je kunt dat lezen in Jesaja 6. Als hij door de heilige serafijnen die zongen: heilig, heilig, heilig is de Heere der Scharen. En de gehele aarde wordt van zijn heerlijkheid vol. Maar dan moet hij aangeroerd worden door die kool uit het altaar, die vurige kool. De zonde vergeven, want zonder zonde vergeven kunnen we het woord niet preken. Dat moet eraan vooraf gaan. En zonder in dat extra, ja, extraordinaire doet de Heere dat nog. Ja, dat doet de Heere nog. Johannes de Doper was ook extraordinair in het ambt bevestigd. De discipelen, er is geen kerk aan te passen komen. Het wordt in onze dagen is alles kerkelijk. Maar weet je wat kerkelijk is? Dat is goddeloos. Dat is niet van de Heere. De Heere woont tussen de serubim. En dat moest Mozes afbeelden op die arkkinderen, weet je. Die twee serafijnen, die twee engelen, waar hun vleugel elkaar overdekte. De Heere woont tussen de serubim. Je kunt dat lezen ook in de psalmen. De Heere regeert dat de volken beven. Hij zit tussen de serubim. De aarde beweegt zich. En in Jesaja: o Heere der Scharen, gij God van Israël die tussen de serubim woont. Gij zelf, gij alleen zijt de God van alle koninkrijken der aarde. Daar heb je het. Hè? De Heere woont tussen de serubim. En daar worden veelal in de schrift engelen mee vergeleken, geliefde. Maar dat is te kort. Dat is zeg maar een degradatie van het woord serubim. Serubim, daar is geen vertaling voor. Je kunt nergens voor serubim een vertaling vinden. Dat is een... Ja, de kanttekenaren zeggen dat is een engelachtige verschijning. Hè? Want je weet toch, toen Adam en Eva uit het paradijs werden verdreven, dat er een serubim. Serubim, dat is meervoud. Hè? Dat is het meervoud van serub. Serub. En dat, daar is geen vertaling voor. Maar er is wel een vertaling voor. Want de serubim, dat is de heiligheid des Heren. De Heren woont in heiligheid. Hij woont tussen de serubim. Dat betekent niet dat hij tussen de engelen woont. Zo wordt het zinnenbeeldig afgebeeld. Maar God heeft geen engelen nodig om God te zijn. Versta je dat? Want de engelen zijn ook beschepselen. Hij woont niet tussen de schepselen. Hij woont tussen de serubim. Dat is de heiligheid des Heren. He? Ja. Als we het zo verstaan, geliefden, dan kunnen we ook dit hoofdstuk enigszins verstaan. En ik heb gezegd, dan moet u het in verband zien met al de profetische boeken ook. Openbaring is ook een profetisch boek. En niet alleen door het te lezen. Hè, want een natuurlijk mens kan natuurlijk heel de Bijbel lezen. Maar dan versta je er nog geen woord van. Het moet ons geopenbaard worden. Hè, bij Ezechiël ging de hemel open. Nou, dat moet ook bij ons geschieden. Niet letterlijk. Wordt alles, het is alles zinnenbeeldig uit. Ook het boek Openbaring. Dat is een zinnenbeeldig. Er wordt heel veel symboliek zinnenbeeld. En dat hebben vele biblicisten, hebben dat letterlijk uitgelegd en opgevat. Zelfs de kanttekeningen, die gaan hier ook compleet mank bij de uitleg van Ezechiël 1. Het is geheel vleeselijk uitgelegd. En dat is het in onze dagen. We zijn van God afgeweken, al in de na-reformatie. Ik heb dikwijls u gezegd dat het in de tijd voor de reformatie was het beter gesteld. Niet qua kerk, maar was het beter gesteld onder Gods kinderen, als in de tijd waarin we nu leven. Want het is veel erger naar Rome teruggekeerd. Dan sta je wel in de gaten. Als dat het, want het wordt u niet voorgespiegeld. Hè? En politiek, op politiek en maatschappelijk terrein worden we voorgespiegeld, hè, dat ons land onder attack is. Waarom terror? Hè? Zogenaamd, er is niks van waar natuurlijk. Het is allemaal een agenda, hè? Al die aanslagen, hè, die vluchtelingeninvasie. De elite weet er alles van. Ze organiseren dit. De ISIS, hè, in Syrië, ze kunnen het binnen een week verslaan, hoor. Met de militaire machtsmiddelen die ze vandaag in de dag hebben, dan kunnen ze ISIS in een week opruimen. Maar ze doen het niet, want het is een proxyleger. Ja. En dan moet je nagaan hoe die christelijk politici, zogenaamd dan, politieke partijen erover spreken. Het is alles belachelijk. Het is alles belachelijk. Het is net een kleuterklas, nog minder dan een kleuterklas. Er is geen verstand meer onder ons mensen. Niet in de politiek. Een christen kan niet aan politiek doen. Nee, want het is altijd schipperen tussen goed en kwaad. Nou ja, goed. Het is alles kwaad. Kwaad, hè? Diegenen die het kwaad aanwenden om het goede voor te brengen, hun verdoemenis is rechtvaardig. Dat is de politiek. Dus die staan allemaal onder het oordeel der verdoemenis. God is geen politieke God. God is een theocratisch God. God is een theocratisch wezen, een eenvoudig wezen. Een drie-enige God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hij rijdt voorspoedig op zijn wagen. We zullen het u verklaren. En de geschiedenis, het woord is Heren uitdrukkelijk. Kijk, daar heb je nou een waarachtig kenmerk van het spreken Gods tot zijn knechten. Dat geschiedt uitdrukkelijk. Dus nou ja, zou de Heer dat wel gezegd hebben, of zou het wel, of zou het niet? Nee, uitdrukkelijk. En dat woordje uitdrukkelijk, dat moet onderstreept worden. En dat staat ook, als je het goed leest, staat het vet gedrukt. Ja, als je het met je verstand leest, dan zie je dat niet natuurlijk. Maar, nog even terug naar dat eerste vers. Het gaat me niet om de 30ste jaar in die vierde maand. Hè. De Joden waren weggevoerd naar Babylon. En Ezechiël met hen, zo goed was de Heer nog geweest om met de weggevoerde nog een profeet mee te zenden. Jeremia moest in Jeruzalem blijven, hè, om daar te profeteren. Ezechiël ging met de weggevoerde mee en daar kwam hij bij de rivier Sebar of Gebar. En daar ging de hemel voor hem open. Nou, ik moet eerst zeggen, de Joden onder het regime van Zedekia, die geloofden Jeremia niet. En de weggevoerde Joden in Babel, die geloofden de prediking van Ezechiël niet. Betekent dat dan dat ze moesten ophouden met prediken? Nee, absoluut niet. De Heere sprak uitdrukkelijk uit Ezechiël en al de profeten, die werden ook uitdrukkelijk in het ambt bevestigd. Profetische ambt van Christus. Zo geschiedde dat de hemelen werden geopend en ik gezichten God zag. Nou, daar heb je de bevinding van de levende kerk. Dat is niet iets speciaals wat hier wordt verkondigd in het woord. Het is wel goddelijk speciaal, goddelijk bijzonder. Maar dat geldt voor al Gods kinderen. Want in de wedergeboorte kinderen gaat de hemel open. Dat gaat voor elk kind van God is dat van toepassing. Want Gods volk is van boven geboren. Uit God geboren. Wedergeboorte is uit God geboren. Daar komt geen mens aan te pas. Wat heb je aan je geboorte gedaan, kinderen? Heb je er ook toch een beetje aan meegewerkt? Nou, eerder tegengewerkt. Hè? Eerder tegengewerkt. Maar meegewerkt? Totaal niet. Nou, dat is de wedergeboorte. Hè? Dat is ook zo met de wedergeboorte. Doet men niks aan. Hè? Mens doet er alles aan om verloren te gaan. En als dan de hemel open gaat, hè, in die put van wegvoering, want kijk, daar moet je geestelijk verstaan. We zijn alle weggevoerden. Alle weggevoerden. We zitten in het Babylon van ons Adamsbestaan. Bij de rivier Sebar. Daar hadden de Joden de harp aan de wilgen gehangen. En ze konden geen liederen Sions meer voortbrengen. Want ze waren weggevoerd. Vanuit de stad Gods, Jeruzalem. Weggevoerd uit de tempel. Het was alles eigen schuld. De Heer had het voorzegd door de profeten dat het allemaal zou gebeuren. Hè? Habakkuk. Maar ze hadden er geen acht op geslagen. Heel het refendom geeft geen acht, hè, op de voorzegging van de oordelen Gods. Ja, dan moet ik ineens aan Teun van der Weijden denken. Die is overleden. Maar Teun van der Weijden was een valse oecumeen. Een van de oprichters van die zogenaamde Dordtse synode. Nou, het is gewoon lachwekkend, het is gewoon bespottelijk, het is gewoon ene grote Baaldienst. Maar die Teun van der Weijden, die nam ook die woorden in de mond, als Nederland zich niet bekeert, maar hij heeft zichzelf nooit bekeerd. Maar hij zegt, als Nederland zich niet bekeert, dan komen de oordelen. Nou, dat was... Ik wil er verder niet over uitweiden, geliefden, maar al die valse profeten nemen ook al die woorden in de mond, die de profeten des Heren in hun mond. Hè, maar die moet goed letten, bij de profeten des Heren legde God de woorden in hun mond. Uitdrukkelijk. En dat wordt allemaal nageaapt in onze dagen. Allemaal naaping. Allemaal papegaaienwerk. Maar God heeft daarom zijn viersmeden. Kijk, daar zo hopen we straks nog op terug te komen. De Heer houdt zijn viersmeden altijd tegenovergesteld tegenover de vier hoornen, de vijanden van Gods volk. Maar hopen we straks op terug te komen. Nou, daar zat hij dan, Ezechiël. Ezechiël betekent sterkte Gods. Gods sterkte. Daar zat hij aan de rivier Sebar en zo zie je net dat de hemelen werden geopend en ik gezicht de God zag. De hemelen werden geopend en dan zie je wat. Dan zie je wat. Net als bij Johannes, die zag de hemelen geopend en dan zag hij die stad Gods, het nieuwe Jeruzalem. Nederdalende van God uit de hemel. En zo zag Ezechiël, de hemel werd geopend. Nou, dat staat niet op zich, er gebeurde wat. De hemel werd geopend. En nogmaals, dat geschiet ook in het uur van de wedergeboorte, dan gaat de hemel open. In Efrata's velden, geliefde kinderen, geliefde gemeente, ging de hemel open. En de engelen Gods, die zongen ere zijn God, in de hoogste hemel en vrede op aarde. In de mensen van het welbehagen, niet in de mensen de welbehagen, maar in de mensen van het welbehagen, dus uitverkiezing. En dan zaten die goddeloze herders, waar niemand acht op sloeg, die... compleet genegeerd werden, veroordeeld door de Joden, door de rechtzinnige Joden. En aan zulk een volk, het volk wat in duisternis was gezeten, er zal een groot licht zien. En toen openbaarde zich God, toen ging de hemel open en toen heeft de Heere, laat ik zo eens zeggen eenvoudig, het geboortekaartje van de Heere Jezus bekendgemaakt aan de herders in Efrata's velden. En toen was het Efrata, wordt geopend. Toen gingen hun harten open. Als de hemel open gaat, ga je hart open. Geschiedde ook bij Lydia, die daar aan de rivier zat. Toen Paulus, toen ze het hoorde, de prediking van Paulus, toen opende de Heere haar hart. Toen ging de hemel open voor. Ze had eerst een gesloten hart. Weet je wat dat betekent? Dat is de hel van binnen. Een gesloten hart is de hel van binnen. Ja, daar weet al Gods volk van. Hoor. En als dan de hemel open gaat, geliefde, dan ga je hart open, want die geopende hemel, daar is God in. Overal waar God in is, daar gebeurt wat. Ja, de hele wereld is in beweging. Er gebeurt van alles. Maar dat is allemaal ijdelheid en kwelling des geestes. Daar is God niet in. Hè? De mensen velen arbeid onder de zon. Maar dan moet je nou eens nagaan. Dan moet je nou eens overdenken. Hoeveel ijdelheid daarin zit. Zelfs in het leven van de kerk. Salomo die bracht die klacht uit. Het is alles, hij had alles mooie tuinen gemaakt. Mooie fonteinen. Mooie tronen met allerlei met die leeuwen erop. Nou, hij zegt, wat koop je daar nou voor? Het is allemaal ijdelheid en kwelling des geestes. Ja. Want het hart van Gods volk, die hemel is open gegaan. De hemel ging ook open toen Christus ten hemel voer. En toen die kerker, toen die de kerk met een hoofdletter als een buit meenam. Maar ze hebben het hier mogen ontvangen toen de hemel open ging in het geestelijke. In het graf van hun Adams bestaan, toen die steen werd afgewendeld. Dat geschiet allemaal in de wedergeboorte, op het spreken van de borg. dan wordt het steen van je graf afgewendeld en dan moet je eruit, moet je uitkomen. Dan wordt de hemel geopend, wordt je hart geopend. Dat je acht geeft op de woorden des Heren, die de stem des Zoons van God horen, die zullen geloven. Nou, het was de wegvoering, het vijfde jaar van de wegvoering van de koning Jojachim, geschieden het woord des Heren uitdrukkelijk tot Ezechiël, de zoon van Buzi, de priester in het land der Galdeeën bij de rivier Sebar. En de hand des Heren was daar op hem. De kanttekenaren zeggen, ja, dat was de geest. De geest was op hem, maar dat is wel onderscheiden, geliefde, want daar hoop ik ook nog op terug te komen als ons dat gegeven wordt. De geest, de hand des Heren was dag en nacht zwaar op mij. Maar sap werd veranderd in zomerdroogte. De hand des Heren kan tweeledig zijn. Het kan Gods gunst, De opstandingskracht van Christus, de hand des Heren. De hand des Heren moet je met je Gods woord onderzoeken wat de hand des Heren betekent. De hand des Heren kan tegen je zijn. De hand des Heren kan op je zijn. De hand des Heren kan onder je zijn. De hand des Heren, dat is zijn macht, dat is zijn almacht. De almacht des Heren was op Ezechiël. De hand des Heren. Dat is niet zonder de Heilige Geest, maar de Heilige Geest, dat is onderscheiden van de hand des Heren. Dat is nooit van elkaar te scheiden. Maar de hand des Heren was daar op hem. En dat betekent dat hij in staat gesteld werd om al die dingen die de Heren hem te zien gaf, ook te zien en te verstaan. Zie, hoort en verstaat. Nou, dat geschiedde hier bij Ezechiël. Toen zag ik en zie een stormwind. Dat is pneuma. Wind is pneuma. Geest, spirit. Dat zeggen de kanttekenaren, dat was het leger van de Chaldeeën. Waar gaat het hier over? Ezechiël moest profeteren tegen de Joden in ballingschap. Dat de Heere zou komen en zijn oordelen. Nou, de wegvoering was al een oordeel op zich. Maar het gaat hier ook over de verwoesting van Jeruzalem. Van stad en tempel. Dat is alles door de Chaldeeën geschied. Door Nebukadnezar. Onder leiding van Nebukadnezar, de koning van Babel. Als oordeel. De Heere heeft hem gebruikt als werktuig. Om de oordelen uit te voeren. En dan zag Ezechiël een stormwind. Die kwam van het noorden. Nou moet je... Moet je even niet vergeten, die geopende hemel, daar kwam het allemaal uit voort. Dus het is hier nogmaals, het is hier alles symboliek, het is zinnenbeeld. Toen zag ik en zie een stormwind, niet letterlijk een stormwind, kwam van het noorden, een grote wolk en een vuur daarin vervangen, omgeven met een vuur. Waar gaat het hier over? De wagens, we hebben het opgezongen, hè? De wagens uit Psalm 68... hebben we het opgezongen. Gods wagens. Nou, het gaat hier over de wagen Gods. Daar is de cherubim in. Waar de cherubim is, daar is God. Daar woont God. God woont tussen de cherubim. Het is alles met vuur omgeven. Het komt alles openbaar in een wolk. We zien het niet direct, maar dan komt het direct openbaar. Hoe God komt op zijn wagen. Die snellijk uit de hemel geopenbaard werd voor het gezicht van Ezechiël. Ik kwam een stormwind. Kwam van het noorden. Ik kan die stormwind, dat staat meer in Gods woord verklaard, maar ik heb u al gezegd, ik kan het in woorden niet uitdrukken. Dat hele verband, Ezechiël, Jesaja, Jeremia, Ezechiël, al de profeten, Openbaring, Daniël, het staat alles met elkaar in verband. Het wordt ook veel herhaald, wat hier geopenbaard wordt, ook in Openbaring 4 gaat het over die vier dieren, maar eerst die stormwind kwam van het noorden af, een grote wolk, en een vuur daarin vervangen en een glans rondom die wolk. Het was alles omgeven met de glans en de heerlijkheid des Heren. Het was de wagen Gods. Zo moet u het verstaan. Hier wordt een wagen Gods geopenbaard. Waarin de Heren aanwezig is rondom die wolk. En uit het midden daarvan was een verve van hasmal. Nou, hasmal, dat is zeg maar een vuurkleur. Een vuurkleur, hasmal. Je kan het zien als in een kolenkachel. Dat is niet. Dan zie je allerlei kleuren. Blauwe, paarse. Hasmal. Dat betekent die verven van hasmal. Dat betekent die vuurgloed. Die kolenvuurgloed. Die kleur daarvan. En verven van hasmal uit het midden des vuurs. En uit het midden daarvan kwam een gelijkenis van vier dieren. En dit was hun gedaante. Ze hadden gedaante van de mens. Dan zeggen de kanttekenaren dat waren engelen. Dat geloof ik niet, dat dat engelen waren, want u zult het in het verder van het hoofdstuk kunnen lezen. Die vier dieren hadden elk vier gezichten. Een gezicht van een mens, een gezicht van een os, een gezicht van een leeuw en een gezicht van een arend. Ik lees nergens in Gods woord dat zo engelen worden afgebeeld met zulke vier gezichten. Dat lees ik nergens in Gods woord. Ik kan het u bewijzen, omdat de kanttekenaren dit zo uitdrukkelijk, omdat later in hoofdstuk 10... worden die vier dieren cherubim genoemd. Nou, cherubim, dat slaat voornamelijk wel op engelachtige verschijningen. Maar ik heb u in het begin van de prediking gezegd dat cherubim voornamelijk slaat op de plaats waar de Heere woont. Dat is niet per se tussen letterlijke engelen. Nee, de cherubim, dat is de heiligheid des Heeren. Op de ark waren twee, dat was afgebeeld met twee engelen nogmaals. hun vleugelen raakten elkaar. En daartussen die serubim woonde de Heere. De Heere sprak van boven het verzoendeksel. Tegen de hoge priester, tegen het volk. Versta je het? Maar die engelen, dat was zo afgebeeld. Als gouden serubim stonden ze op dat deksel, op dat verzoendeksel van de ark. Maar dat was eigenlijk een afbeelding van de aanwezigheid des Heeren. Daar in dat heilige der heiligen, daar woonde God. Ja. En dat was genoemd het heilige der heiligen. Nou, hier wordt eigenlijk zinnebeeldig wordt gesproken van die wagen Gods. Die grote wolk, die stormwind, die grote wolk. En vuur daarin vervangen. Vervangen betekent omgeven. En een glans rondom die wolk. Het was alles de heiligheid des Heeren. En uit het midden daarvan als de verven van Hasmal. Het was alles met vuurgloed. Ging het gepaard met allerlei kleuren uit het midden des vuurs. En uit het midden daarvan kwam een gelijkenis. Er staat uitdrukkelijk gelijkenis. Dat kwam er niet letterlijk vier dieren uit. Nou. Een gelijkenis, een zinnenbeeld. Het was alles zinnenbeeldig. Dat gezicht. Vier dieren en hun gedaante was, zij hadden de gelijkenis van een mens. Het gaat hier over, in Zacharië wordt er gesproken over de vier smeden. Daar heb je eigenlijk precies hetzelfde. De vier smeden, die werden in Zacharië werden afgebeeld aan de profeet. En ik zag vier smeden. Ja, want er waren vier hoornen. Die vier hoornen, dat waren de heidenen, dat waren de vijanden van God. Die trachten zijn kerk, dat was Sambalat en Tobia, om het maar eens gewoon toe te passen op mensen. Die vier hoornen, er waren nog veel meer vijanden natuurlijk, maar die vier hoornen, Sambalat en Tobia, die trachten zeg maar de bouw van de tempel en de bouw van Jeruzalem te verhinderen onder het stadhouderlijke bewind van Nehemia. Nou, daar stelt de Heere tegenover vier smeden. Wie waren die vier smeden? Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Daniel. De Heer heeft altijd zijn vier smeden, altijd zijn knechten. Zijn knechten op aarde. Kijk, de engelen, dat zijn gedienstige geesten. Die op bevel des Heeren uitgaan, gehoorzamen de stem zijns woords. Nou, hier zijn het, ik geloof niet dat het engelen, het waren natuurlijk geen... het is zinnenbeeldig, heb ik al gezegd. Ook geen letterlijke engelen, maar het is ook niet symboliek van engelen. Daar geloof ik niks van, want ik kan u dat bewijzen uit Openbaring 4. En er wordt ook over vier dieren gesproken. Die waren voor de troon met de 24 ouderlingen. En voor de troon een glazen zee, kristal gelijk in het midden des troons. Rondom de troon vier dieren zijn er vol ogen van voren en van achteren. En daar komt ook diezelfde symboliek, komt er openbaar dat het eerste dier was een leeuw gelijk, het tweede dier een kalf gelijk, het derde dier, een kalf is een os. De derde dier had het aangezicht van de mens en het vierde dier was eens vliegende arends gelijk. En daar heb je exact dezelfde benamingen, hoewel de vier dieren in Ezekiel vier gezichten hadden. In Openbaring hadden ze elk één gezicht, het gezicht van de mens, één gezicht van de leeuw, één gezicht van de os, één gezicht van de arend. En hier in Ezekiel hebben die vier dieren elk vier gezichten. Het gezicht van de mens, dat was het voorste aangezicht. Het gezicht van een os en van een leeuw, dat was links of rechts, moet u maar nagaan. En het gezicht van de arend was zijn achterhoofd, laat ik het zo zeggen. Vier gezichten, vier hoofden. En ik kan u dat verder bewijzen in Openbaring 5. En ik zag en ik hoorde een stem veler engelen. Dus daar zo, kijk, nou gaat het over het onderscheid van die vier dieren en van die engelen. En ik zag en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon en de dieren en de ouderlingen. En hun getal was 10.000 maal 10.000, 1000 maal 1000. Dus hier worden de engelen onderscheiden van de dieren. En dat klopt ook, want er staat, en ik hoop u dat ook vanavond nog te verklaren, want ik kan alles in één preek niet zeggen. En in vers 8 staat er, en als het lam, betekent dat, het boek genomen had, vielen de vier dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neder, hebbende elk citers en gouden violen, zijn er vol reukwerk, welke zijn de gebeden der heiligen. En zij, en die vier dieren en die 24 ouderlingen, eigenlijk die vier dieren,
Dat is zeg maar een openbaring van de ganse herscheppende macht van Christus. Middels zijn geroepen knechten. En zij zongen een nieuw lied, zeggende: gij zijt waardig het boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed. Nou, dat geldt niet voor de engelen. Dat versta je toch? Die zijn niet goden gekocht door zijn bloed. Engelen hebben geen verzoening nodig. Engelen hebben nog gezondigd. Maar die vier dieren en die 24 ouderlingen, die worden... He, de 24 ouderlingen, dat ziet op de leraars, he, op de leraars, op de koningen en priesters die God gesteld heeft, maar dat wordt ook van die vier dieren gezegd. He, dat is zijn, in de grondtaal staat er eigenlijk voor dieren levende schepselen, living creatures, levende schepselen, he, die de geest van Christus hadden. Ja, de engelen zijn niet zonder de Heilige Geest, maar ik zal u toch uit dit hoofdstuk bewijzen dat hier niet over engelen gesproken worden. Gods knechten, de verheerlijkte kerk, die zullen de engelen gelijk wezen. Dus dat is ook sprake van cherubim. Want daar, te midden, God woont te midden van zijn volk. Ik kan u dat uit zoveel gedeeltes van Gods woord bewijzen. En dan gaat het mij niet om die kanttekenaren hier zodanig te bestrijden. Dat is niet de inhoud van de prediking, maar ik moet u daar wel op wijzen. Dat ze daar hier een totale verkeerde invulling aan geven. Ook aan de raderen die gepaard gingen met de bediening van die vier dieren. Daar zeggen de kanttekenaren dat wijst op de vier delen der aarde. Nou, daar klopt natuurlijk niks van. Want er staat ook in ditzelfde hoofdstuk dat de raderen hadden dezelfde geest als de vier dieren. Dat is het Heilige Geest. Nou, de aarde, de vier delen der aarde zijn zonder de Heilige Geest. Dat is niet iets. No. Nee, dat is de bediening. Hè, dat is de bediening van het woord. Het woord zijn de raderen. En er was een rad binnen de raderen, dat waren twee bewegingen in die raderen, geen tegengestelde bewegingen, maar dat betekent dat het woord gaat heen, onderwijst al de volken. Zo rijdt de Heer met zijn wagen, als het ware, boven de aarde. Ik zal het u verder uitklaren, want anders zeg je, waar heb je het over? Dus het gaat eerst over die vier dieren en ze hadden de gelijkenis van een mens. Hè, er was één hoofd, hè, dat was een menshoofd en elk een had vier aangezichten. Insgelijks had elk een van hen vier vleugelen. Nou, de engelen in Jesaja 6 hadden zes vleugelen en de vier dieren in Openbaring 4 hadden ook zes vleugelen. Dat komt, de verheerlijkte kerk zullen als engel gelijk wezen met dit onderscheid. Dat de verheerlijkte kerk weet wat genade is. De engelen weten niet wat genade is. Ze kunnen het ook niet preken. Ze kunnen de oordelen Gods uitvoeren. Ze kunnen heel veel. Ze zijn wat dat betreft veel sterker dan een mens. Een engel die kan zeg maar op bevel des Heren de aarde een ruk geven en uit zijn plaats roeren. Maar dat betekent natuurlijk niet, waar gaat het hier over? Over de wagen Gods. En waar gaat het hier nog meer over? Over de extraordinaire bevestiging van Ezechiël in het profetisch ambt van Christus. Dit hoofdstuk 1 gaat eraan vooraf. Nou. Hun voeten waren rechte voeten en hun voetplanten waren gelijk de voetplanten van een kalf. En dan zegt de kanttekenaar dat waren ronde hoeven. Nou, dat is niet zo, want de kalf heeft gespleten hoeven. Waar ziet het op de reine dieren des velds? Een kalf die stempelt zijn pad, een koe. Een os, hè? Dan heb je ook dat aangezicht van een os. Een os stempelt zijn pad, want hij verdeelt zijn klauw. Dus dat betekent, dat hebben de engelen niet nodig. Die hebben de engelen, nou, je kan het hele woord nagaan, maar de engelen worden nooit met vier dieren vergelijken. Nooit. Het gaat hier, zinnenbeeldige beeldspraak, de wagen Gods, ja, die gepaard gaat met de bediening van zijn knechten. Daar gaat het hier over. Ezechiël moet profeteren. Dat die wagen Gods die oordelen zal uitgieten over Jeruzalem en zijn tempel, over de Joden, ook in Babylon. Daar gaat het hier over. En dat die voeten waren rechte voeten, ze hadden een rechte gang. En hun voetplanten waren de voetplanten van gelijk een kalf, ze stempelden hun pad. Je kon het nagaan, er was een kenmerk dat het reine dieren waren. En glinsterden gelijk de verven van gladkoper, gladkoper. Dat wordt ook van Christus gezegd. Dan moet ik gelijk dat 16e vers. Het staat alles zo in zijn verband. Je moet het eigenlijk allemaal tegelijk preken. Ik weet niet of je dat verstaat. Maar het is wat dat betreft. Paulus die zei Die zei dikwijls, ik spreek op menselijke wijze. Want anders, als hij het letterlijk had gepreekt naar de zin en mening des geestes. Het was wel de zin en mening des geestes. Ook als hij het op menselijke wijze zei. Maar wij zijn zo traag van begrip. Ook God, dan heb ik het over Gods volk hoor. Dan heb ik het nog ineens over het geestelijke begrip van een natuurlijk mens. Want die heeft geen geestelijk begrip. Die verstaat er niks van. En waar het hier over gaat. Waarom heeft de Heer dat nou zo moeilijk voorgesteld? Nou, God is God, die bepaalt toch wat hij wil. En die schrijft toch op wat hij wil. Dat is zijn goddelijke wil, dat is zijn goddelijke wijsheid. Maar er wordt, als hij dit enigszins mag verstaan, en dan gaat heel de schrift leven. Want door die gezichten, ja, dat is alles noodzakelijk, heeft de Heer dat geacht, omdat zijn profeten en zijn knechten dat te openbaren. Om de diepgang, om de breedte, de hoogte en de diepte, van de godheid en van de uitvoering van zijn oordelen, van zijn almacht, van zijn alwetendheid. De voeten waren rechte voeten en hun voetplanten waren gelijk de vloedplanten van een kalf en glinsteren gelijk de verven van glad koper. En dat zegt ook Daniel, en zijn lichaam was gelijk turkoois. Turkoois, dat is een hemelsblauwe kleur. Dat ziet op het hemels en zijn aangezicht gelijk de gedaante eens bliksems. En zijn ogen vurige fakkelen en zijn armen en voeten gelijk de verf van gepolijst koper. Dat ziet op zijn almacht. En de stem zijner woorden was gelijk de stem eener menigte. Nou, dat ziet koper, dat ziet op de almacht van God. Het beeld van Nebukadnezar had leme enkelen en leme voeten. Daar zie je de totale zwakte van alles wat de mens bouwt en organiseert en bedenkt. Het staat allemaal op zandgrond. Al die politiek die staat op zandgrond. De christelijke politiek staat op drijfzand. Maar de macht van God, die komt voort uit zijn almacht. De almacht van God wordt vergeleken met glad gepolijst koper. Daar kan geen mens tegenop. Waar de Heere zijn voetstap zet, druipt het al van vet. Ook ten aanzien van zijn oordelen. En mensenhanden waren onder hun vleugelen en hadden hun aangezichten en hun vleugelen. Mensenhanden, het is alles nogmaals zinnenbeeldig. Hun vleugelen waren samengevoegd, de een en de ander. Die vier dieren hadden vier vleugelen en die vleugelen waren in elkaar gevlocht als het ware. Ziet op de gemeenschap der heiligen, één deels, maar het ziet veel meer op één Heere, één God. Eén vader, één geest, één doop, één woord. De eenheid des geloofs, daar ziet het op. De eenheid van het woord. Het goddelijke woord kan nooit met verschillende meningen worden gepreekt. Dat bewijst hier de Heilige Geest in Ezechiël 1. Die vleugels zijn in elkaar gevlochten. Er kan nooit verschillende spraken uitgaan dat tegen elkaar strijdt. Dat betekent het hier. Dat is de goddelijke oecumene. Dat is niet de valse oecumene. Jij leert het zo en jij leert het zo. Dat is allemaal goed. We dienen allemaal dezelfde God. Ja. Dat dacht je zeker. Maar dat zal God verteren door die vurige kolen. Al die valse leringen. Hun vleugelen waren samengevoegd. De een en de ander. Zij keerden zich niet om als ze gingen. Dus, daar heb je het weer. Kijk, de vrouw van Lot keerde zich om. Daar heb je die knecht van God. Lot. Wordt geen acht op, heb gij acht geslagen op mijn knecht Job? Heb gij acht geslagen op een knecht Lot? Lot die keerde zich niet om, die draaide. Nee, want het goddelijke bevel luidde. De geest ging hem voor. De engelen hadden hem uit Sodom geleid, de geest ging hem voor. Maar wie miste dat, de vrouw van Lot? Ze ging wel uit Sodom, maar ze is nooit in Zoar aangekomen. Want ze keerde zich om. Nou, dat is nou het kenmerk van een huichelaar. Die kijkt om, maar wie omkijkt, die is niet geschikt tot koninkrijk gods. Een ploeger, die moet niet omkijken. Want ik heb u gepredikt, dan krijg je allemaal van die slingerende voren. Nee, rechtuit. Ja. Hun vleugelen waren samengevoegd, de een en de ander. Zij keerden zich niet om als zij gingen. Zij gingen elk een rechtuit voor zijn aangezicht heen. En de gelijkenis nu van hun aangezicht was het aangezicht eens mensen en het aangezicht eens leeuws. En ze hadden vier aan de rechterzijde en ter linkerzijde hadden die vier eens ossen aangezicht en ook hadden die vier eens arends aangezicht. Nou, het aangezicht van de mens was voor. Hè? Het was niet, zeg maar, occult, laat ik het zo eens zeggen. Je zou zeggen van, ja, als er nou het vooraangezicht van de leeuw, dat begint een beetje op Dr. Lewis te lijken, op zijn boeken. Nee. Het is het heilige woord van God. En deze heilige symboliek, het aangezicht eens mensen, de Heere, die bekeert alleen maar mensen, geen dieren. Maar hier worden de eigenschappen van Christus genoemd in die vier gezichten. Hij is mens geworden, zijn menselijke natuur. Niet verenigd in één persoon met zijn goddelijke natuur. Daarmee worden Gods kinderen in het algemeen, maar ook zijn knechten in het bijzonder, worden bedeeld met de eigenschappen van Christus. Want die zonne der gerechtigheid, als die je gaat beschijnen, deelt hij ook zijn eigenschappen mee. Dat is alles naar de mate des geloofs, dat is waar. Maar hier wordt het afgebeeld met een menselijk gezicht, dat de Heere alleen genade kan bewijzen aan een mens. Maar daarbij, een menselijk, dat hij zijn verstand verlicht, zijn hart vernieuwt, zijn verstand verlicht. Het is alles niet occult. Nee. Het is alles heilig, goddelijk. En dan heeft hij ook een aangezicht als van een leeuw. Dat ziet op de leeuw van Juda stam. Dat ziet op zijn macht, dat ziet op zijn power, dat ziet op zijn almacht. Een leeuw wordt de sterkste onder de dieren genoemd. En zo wordt hier ook... Kijk, Gods volk wordt veelal afgebeeld als een weerloze pacifist. Maar dat is een valse verklaring. Gods volk is geen weerloze pacifist. Strijdbare helden zijn het. Een koninklijk priesterdom, een geheiligd volk. In de dienst van Christus als soldaten, opgeleid als zodanig. Nou, hier zie je daar het zinnenbeeld van. Dan hebben ze het aangezicht van een leeuw, krachtig. Volhardend, het aangezicht van een os, dat is de leidzaamheid der heiligen. Een os wordt dikwijls voor een ploeg gezet, en die os die gaat leidzaam voor die ploeg voort, steady, standvastig. Daar heb je de leidzaamheid der heiligen, dat is een weerspiegeling van de eigenschappen van Christus. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw zielen. Ik ben het voor u. Leert van mij. Ik leer het u. Ik heb het voor u gedaan. Als plaatsbekleder voor de zijne. Maar gaan ze dat wel afspiegelen? Hier hebben die afspiegeling. En een leeuw en een os. En het achteraanzicht was gelijk een arend. Nou, ik moet maar eenvoudig wezen. Ik heb wel eens de boeken van in mijn jonge tijd. De boeken van Arendsoog. Je zegt, wat heb je dat nou mee te maken? Wat heb je precies qua vergelijk? Heb je dat Arendsoog, die had hele scherpe ogen. Ja, het zijn maar misschien fictieve boeken, maar voor mooie boeken. En Arendsoog, die kon heel ver kijken. Die zag al van ver, zag die, nou het is maar een eenvoudig beeld, maar zo kun je het wel vergelijken. Een arend die kan ontzettend nog verder kijken dan een uil. Nou, een uil heeft al zulke ogen. Om de muizen te vangen moet een uil ver kunnen kijken. Want een muis die tussen dat riet kruipt, die kan een menselijk oog niet ontdekken. Daarom staat er hier geschreven, hij had ook, die vier dieren hadden elk ook een hoofd van een arend, van een vliegende arend. Dus dat was niet zeg maar een statisch symbool. Van een arend op een statuut. Nee, dat was een vliegende arend. Een hoofd als van een vliegende arend. En die arend die was actief en die keek gedurig overal heen. De ogen van een arend die ontdekken alles. Laat ik het zo maar zeggen. Nou, dat is ook een eigenschap van Christus, van zijn alwetendheid. Van zijn alwetendheid en van zijn wijsheid. Daar heb je die arend. Dus daar zijn ook zijn knechten mee bedeeld. En ook waren hun aangezichten en hun vleugelen opwaarts verdeeld. Elk een al twee samengevoegd aan de andere. En twee bedekten hun lichamen. Nou, engelen hoeven hun lichamen niet te bedekken. Die moeten alleen hun aangezicht bedekken als ze voor het aangezicht van God staan. Dan bedekken ze hun aangezicht. Want de Heere, niemand kan God aanschouwen. Dus als de engelen voor het aangezicht van God staan, Gabriel, dan bedekt hij zijn aangezicht met zijn vleugel. Maar hier bedekken ze hun lichamen, want kijk, eigenlijk wordt er hier gesproken van de verheerlijkte kerk. Het was meer een afbeelding van, het kwam ook uit de hemel. De hemel ging open en Ezechiël zag dat gezicht nederdalen van God uit de hemel. En in Openbaring 4 kun je dat terugvinden. Hè? Toen had elk der dieren één gezicht. Maar het is alles goddelijke symboliek. En dan gaande de gelijkenis der dieren. Hun gedaante was als brandende kolen des vuurs. Dus dat straalde ze uit. De brandende kolen des vuurs. Dat ziet op de oordelen gods. Die brandende kolen des vuurs als gedaante der fakkels. Ze verspreiden licht. Dat is de overalomtegenwoordigheid van de vier smeden, waar de Heere woont tussen de cherubim. En nog steeds die wagen gods. Nog steeds voorstellen? Ja, voorstellen. Geloof. Geloof en lelijk. De wagen gods. Die rijdt nog steeds over de vlakke velden, want zijn naam is Heer der Heren. En de Heere woont tussen de cherubim. En als die met zijn oordelen komt, dan laat hij dat prediken door middel van zijn knechten. Hun gedaante was gelijk brandende kolen des vuurs als de gedaante der fakkelen. Datzelfde vuur ging steeds tussen de dieren, de heiligheid des Heren, het vuur van de gramschap gods, een glans, en uit het vuur kwam een bliksem voort. Dat zie je ook, dat tekent de vreselijke oordelen, maar ook de alomtegenwoordigheid. Ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Die werd uit de hemel gebliksemd, laat ik het zo eens zeggen. En de dieren nu liepen en keerden weder als de gedaante van een weerlicht. Ze keerden weder als hun werk volvoerd was, als hun werk, dan keren ze weder tot God. Dan ga ik op de godsaltaren, tot God, mijn God, de bron van vreugde. En als ik die dieren zag, zo was er een rat, want het was nog niet allemaal klaar hoor. Dat gezicht, dat hield veel meer in. Als ik die dieren zag, zo was er een rat op de aarde. Bij die dieren, naar de vier aangezichten van hetzelfde. Nou, dat kan niet anders zijn als het gepredikte woord. Die rat, ik moet er u nog verder van vertellen, daarom zeg ik. Ik heb zo'n hoop te zeggen, omdat het alles met elkaar te maken heeft. Maar ik kan het alleen maar achter elkaar zeggen. Wij kunnen alleen maar woorden achter elkaar zeggen. Maar het goddelijke woord is eigenlijk één woord. Daarom zeggen we, lees het woord. Niet de woorden, lees het woord, het is één woord. De Heere spreekt met één woord. En daarmee zegt hij, van Genesis tot Openbaring, alles in één keer. En de gedaante der raderen en derzelfde maaksel was van de verven van turkoois. En de vier hadden eenerlei gelijkenis. Nou, turkoois, ik heb het u al gezegd. Turkoois, dat is Hebreeuws Tarsis, anders Berylus, Thalassius. Die gelijk enige mene hemelsblauw is, naar sommige geluk betekende dat Christus de Heere van den hemel. Dus het was hemels, een hemelse verve van turkoois, waar de gedaante der raderen en hun maaksel was als de verve van het was alles hemels, goddelijk. En de vier hadden enerlei gelijkenis en daartoe hun gedaante en hun maaksel alsof het ware een rat in het midden van een rat. Ja, u zegt nou, het lijkt wel wiskunde. Nou, het is geen wiskunde. Een rat in het midden van een rat. Dat is nou die naaf. Als je nou een wiel ziet, dan zie je een naaf. Die naaf, dat is de aandrijving. En er zit omheen een wiel. En er zit een velg. Klopt allemaal, want de Heere gebruikt hier menselijke beelden. Symbolische beelden. Vroeger was de velg aan de buitenkant van het wiel. Als je nou zo'n stagecoach zag, die had houten wielen, maar daar om die houten wielen zat een ijzeren beslag. Nou, zo moet je dit opvatten. Die naaf, die stagecoach die werd aangedreven door paarden, maar laat ik zeggen, een rat binnen in een rat, daar was een goddelijke aandrijving in. Zo moet je dat verstaan. En als zij gingen, gingen zij op de vier zijden, zij keerden zich niet om als ze gingen, en hun velgen, daar heb je het, die velgen, die waren zo hoog, de buitenkant van die wielen, dat zij vreselijk waren, en hun velgen waren vol ogen rondom aan de vier raderen. Nou, dus dat woord van God, dat heb, ja, ogen. Dat is symboliek uitgedrukt, dat is zinnebeeldig uitgedrukt. Zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Dat betekent dat. Die ogen, dat is de wijsheid van Christus, dat is de alwetendheid van Christus. Zo worden zijn discipelen werden onderwezen. Mijn oog zal op u zijn. De overal om tegenwoordigheid van Christus. God ziet alle dingen. Hij weet alle dingen. Nou, vol ogen, die raderen, hè, als het woord gepredikt wordt. Maar het woord zelf, die raderen, dat heeft vol, die raderen waren vol ogen, van binnen en van buiten. De Heere, hè, die weegt de harten. Hij weegt alle oogmerken en hun velgen waren zo hoog dat zij vreselijk waren. En hun velgen waren vol ogen rondom aan de vier raderen. En nu gingen die dieren. En als die dieren gingen, gingen de raderen bij hen. Dus Gods knechten zijn nooit zonder het woord. Predik het woord. Je kan je eigenlijk geen knecht van God noemen als hij dit woord niet je geopenbaard is. En dan is de hemel voor je open gegaan. Dan heb God dat geopenbaard. Dan heb je, net zoals Johannes. Schrijf al deze dingen in een boek. Ze hebben het uit de mond van Immanuel gehoord. Van de verhoogde Immanuel. Die dicteerde Johannes letterlijk, hè, wat hij op moest schrijven. En hij mocht het ook verstaan. Hij mocht het ook verstaan wat al deze dingen. Hij vroeg het ook. Wat zijn al deze dingen? Hè? De profeten hebben dikwijls gevraagd. Wat zijn die vier smeden? Dan gaat de Heer dat verklaren. Die vier smeden, dat zijn timmerlieden, betekent dat in het grondwoord, maar dat betekent nog veel, dat betekent eigenlijk krijgers, soldaten. Hè? Die vier smeden, die strijden tegen die vier hoornen, tegen de vijanden van Gods kerk. Hier staat het ook mee in verband, als die dieren gingen, gingen de raderen bij hen, en als die dieren van de aarde opgeheven werden, werden de raderen opgeheven. Dus dat gaat gelijk op, hè, hoe die vier dieren zich bewogen, die raderen bewogen zich gelijk met hun. Waarin de geest was om te gaan. He, dat was de drijfkracht. De geest is de drijfkracht. Waarin de geest was om te gaan, gingen zij. Die vier dieren. Waarin de geest was om te gaan, staat er dubbel. He? En in Ezechiël 10 wordt Ezechiël 1 bijna letterlijk herhaald. He? Omdat de Heilige Geest naar de wijsheid van de Heilige Geest. En waarin de geesters om te gaan gingen zij, waarin de geesters om te gaan. En de raderen werden tegenover hen opgeven, want de geest der dieren. Kijk, dat is heel belangrijk dat dit er staat. Want de geest der dieren was in de raderen. Nou, als die raderen de vier hoeken van de aarde hadden moeten voorstellen, dan gaat dit al niet op. Hè? Want de geest Gods is niet in de vier hoeken der aarde. Nee, de geest Gods is in zijn woord, is altijd de woord en geest. Dat zijn twee onafscheidelijke. Het woord, en dan moet je meer aan Christus denken als aan de letter hoor, want hè, Christus is het vlees geworden woord, gaat altijd gepaard met zijn geest. Hè, de geest der dieren, de geest die de Heer hebt uitgestort op alle vlees, met name op zijn knechten, de geest der dieren, de geest van zijn knechten, hè, die was ook in de raderen. Dus dat waren levende, het levende woord. Het woord Gods is levend en krachtig, omdat de Heilige Geest is in dat woord is. De geest der dieren was in de raderen. En dan kan je al zien dat heel die uitleg van die engelen, dat gaat niet op, want Gods engelen die prediken niet het woord. Zoals dit woord hier geopenbaard is. Die preken wel de bevelen Gods. Die preken wel het woord, Gods gehoorzamende stem zijns woords. Maar de Heer heeft geen engelen uitverkoren om het evangelie te preken. Nee, absoluut niet. Nee. Ezechiël wordt hier. Kijk, wat er in Ezechiël 1 staat, dat heeft alles te maken met zijn profetische bevestiging in het ambt. Met de bevestiging in het profetische ambt van Christus. Daar heb dit gezicht alles mee te maken. Waarom? Want die wagens, die almachtige wagen Gods, ja, ik kan het u verklaren. Ook uit de uitleiding van Egypte, hè, daar ging een vuurkolom desnachts en een wolkkolom desdags, die ging voor het volk uit. Ze wisten precies in welke richting dat ze moesten gaan. God gaat, hè, God, de sterke held die aan de spitsen treedt. Want mensen, hoe zouden we anders het woord moeten preken? Hoe zouden er anders mensen tot bekering moeten komen? God gaat voorop hoor. Hij zegt niet voorwaarts tegen Ezechiël. Nee, volg mij. Hij gaat eerst dat gezicht tonen. Hij gaat eerst die vreselijke wagen Gods tonen. En wat daarin is. En wat die wagen doet. Wat het uitwerkt. Dat is noodzakelijk hoor. Want anders, wat zou je anders met een ambt moeten doen? Wat zou je anders met een roeping moeten doen? Laat ik het zo eens zeggen. Dan moet de Heere voorop, ja, dan moet de Heere voorop gaan. Je kunt zomaar niet in de slag, je kunt zomaar niet gaan lopen. En degene, er zijn er velen die lopen, kijk, en die staan niet meer in de bressen. Daar heb je nou het prachtige kenmerk. Als God niet voorop gaat, zoals hier in dat gezicht wordt uitgebeeld, hè, de Heere woont tussen de serups. Dan kun je van een roeping spreken, maar dan heb je eigenlijk dat maar ingebeeld. Hoor. Dan kan het een roeping van Judas wezen of een roeping van Saul. Dan is dat met een breekbare kruik. Nou, ik vrees dat alle dominees met een breekbare kruik gezalfd zijn, geroepen zijn. Er is wel sprake dan van een roeping, maar het is tijdelijk, wordt verbroken. Maar David werd met een hoorn gezalfd, daar ging de Heere voorop. Hè? Die sterke hoorn, het lam, hè? Met zijn zeven hoornen, want de geest der dieren was in de rader en die gingen deze, en als die stonden, stonden zij. Mooi, hè? En als die gingen, gingen deze. En als die stonden, stonden zij. Geen onderscheiden bewegingen. Hè. De raderen gingen niet een ietsje andere richting op. Hè. Die gaven. Hè, de profeten, de knechten van God, die vier dieren. Die waren gelijkluidend van uitleg, van prediking. Hè. De raderen die met hen gingen, het gepredikte woord waar de geest der dieren in was. Waarschijnlijk kon je niet zomaar aanmerken, hey, die wijkt wat af. Nee. Als zij stonden, stonden zij. Als zij gingen, gingen zij. En als zij van de aarde opgeven werden, werden de raderen tegenover hen opgeven. Want de geest der dieren was in de raderen. En over, kijk, dat is ook zo in het leven van kinderen gods. Hè? Als de Heere zijn kinderen gods van dood levend gemaakt heeft. Dat gaat altijd door woord en geest. Altijd. Altijd. Al die mooie verhalen. Ik heb vroeger wel eens hele prachtige verhalen gehoord. En van allemaal dromen. No, mens. De geest der dieren was in de raderen. Denk erover hoor. Er is geen kind van God zonder het woord. Het woord gaat gepaard. Het woord, hè, de aandrijving, die geest. Daar gaat het over, die geest. Heb je de geest van Christus? Die de geest van Christus niet heeft, komt hem niet toe. Nou, die vier dieren kwamen er toe, want de geest der dieren was in de raderen. Ga gelijk op. Het is harmonieus. Ja? Dan ga je niet het woord uitleggen naar zoals de kerkelijke opinie dat verstaat. En niks mee te maken. Hij zegt dat er niks mee te maken. Had niks te maken hoe mensen erover dachten. Had alleen maar te maken met hoe God het hem zei. Hoe God, hè? Als je de theologie aan de voeten van Christus geleerd hebt, hoef je geen theologie te studeren op een universiteit. Doe je daar verachtelijk over? Nou, in onze dagen wel. In onze dagen wel, ja. Want zo leer je het niet. Hè? Zo leer je het niet. Hè? Ze gaan beginnen met de studie. Ze hebben er zo'n liefde voor, zogenaamd. Hè? En als je gezalfd bent, als je geroepen bent met een breekbare kruik, komt niks van terecht, hoor. Dan kunt je wel profiteren in zere naam. Er komt echt niks van terecht. Want de Heer houdt alleen zijn eigen werk in stand. En de rest, hè, die laat hij doodlopen. Saul wil in zijn eigen zwaard. Maar die vier dieren, die gingen recht, ze hadden rechte voeten, gepolijst, hè, met koper gepolijst, ziet op de almacht van Christus. En over de hoofden der dieren was een gelijkenis eens uitspansels. Nog steeds die wagen gods, hè, waaruit die vier dieren getoond werden, met die raderen. En boven die wagen gods, het uitspansel, de kosmos. Over de hoofden der dieren was een gelijkenis eens uit, was allemaal niet echt, niet letterlijk, een gelijkenis eens uitspansels, gelijk de verven van het vreselijke kristal, dat kristal dat ziet op ijs, de verven, hij breekt het ijs aan stukken, het ijs komt uit zijn schatkamer ervoor, van bovenaf over hun hoofden uitgespreid. Het was alles een vreselijk gezicht. En onder dat uitspansel waren de vleugelen rechtop, de een van de ander. Ieder had er twee die herwaarts hun lichamen bedekten. En ieder had er twee en die ze derwaarts bedekten. En als zij gingen hoorde ik een geruis hun vleugelen. Het geschiet alles door de bediening van zijn knechten. Moet je luisteren? Als het geruis van hun vleugelen, als het geruis van vele wateren, als de stem des Almachtigen, dus de Heere, die spreekt door de prediking van het woord. Want die raderen gingen met die vier dieren, gelijk op. Als de stem eens geroeps en als het gedreun eens heerlegers, en als zij stonden, zo lieten zij hun vleugelen neer. Want er was God aan het woord. Dan hoef je toch niet meer te vliegen, hè? was God en het woord. Als God en het woord is, dan zwijgt de hemel. Zelfs de hemelingen zwijgen als God en het woord is. Ja, er was een stilte in de hemel van een half uur. Want het lam had het boek genomen en zijn 7 zegelen verbroken. Ja. En het geschiedde een stem boven het uitspansel. Het is alles majestueus. Het welk boven hun hoofden was. Hè, de stem van God gaat boven alles uit. En zij stonden en hun vleugelen nedergelaten hadden. Ze luisterden wat God te spreken had. En boven het uitspansel, het welk was boven hun hoofden, was een gelijkenis eens troons. Dus de troon van God was gesteld bovenop die wagen Gods, zinnebeeldig uitgedrukt. En als de gedaante van een saffiersteen, edelgesteente, en op de gelijkenis eens troons, was de gelijkenis als de gedaante eens mensen die daar bovenop zijnde. Wat is dat? Dat is Christus in zijn menselijke natuur. En ook in zijn goddelijke natuur. Het was alles goddelijk. Het uitspansel boven de hoofden van de vier dieren, boven de hoofden, boven de koets van Salomo, hè, beeld dat ook uit, de koets van Salomo. En dat uitspansel, hè, het dak van die koets was met purper bekleed, daar heb je de hemel, de heerlijkheid des Heren. Het was alles de heerlijkheid des Heren. Het was alles vreselijk om aan te zien, in die zin dat het goddelijk vreselijk, goddelijk heilig, goddelijk heerlijk, en op de gelijkenis des troons was de gelijkenis als de gedaante eens mensen. Nou, daar heb je de troost voor de kerk, hè? Dat Christus regeert, alle macht hebbende in hemel en op aarde, hè? De Zoon, niet een goddelijk gezicht, maar eens mensen. Nou, dat is toch een troost, volk van God, hè? Dat je, hè, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Dat staat hier eigenlijk. Heere, toon ons de Vader. Ben ik zo lange tijd met u lieden geweest, Filippus? En heb gij mij niet gezien? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Hè, Christus toont ons de Vader. Christus toont ons de heerlijkheid van God. Want hij is het uitgedrukte beeld van de goddelijke zelfstandigheid. En als ik zag als de verven van Hasmal, als de gedaante van vuur rondom daarbinnen, van de gedaante zijn er lendenen opwaarts, en van de gedaante zijn er lendenen nederwaarts. Hè? Het is niet alleen eenzijdige heerlijkheid. Nee, het is opwaarts, nederwaarts, zijwaarts. En zag ik als de gedaante van vuur een glans aan hem rondom. Dus die hele heerlijkheid, dat was als een boog rondom de goddelijke troon, rondom die goddelijke wagen, was de heerlijkheid, hè? Die werd bedekt met de heerlijkheid van God. En gelijk de gedaante van de boog die in de wolk is ten dagen des plasregens, alzo was de gedaante van de glans rondom. En dit was de gedaante van de gelijkenis der heerlijkheid des Heren. En als ik het zag, toen Ezechiël dat allemaal aanschouwde, viel ik op mijn aangezicht. Dat is altijd het waarachtige kenmerk. Als Christus, als de verhoogde Immanuel zich aan de ziel openbaart, dan valt hij plat op de grond van God. Johannes viel als dood aan zijn voeten toen Christus zich als de verhoogde Immanuel aan hem openbaarde. Onze ogen waren vlammen vuurs. De heiligheid des Heren, hij woont tussen de cherubim. En het wordt alles ons nader verklaard in de volgende hoofdstukken. En nou in dat hoofdstuk 2. Want, ik moet even terug, want er staat in vers 3 van hoofdstuk 1. Hè, op de vijfde dezelfde maand geschiedde het woord des Heren uitdrukkelijk tot Ezechiël. En we hebben de Heer nog niet horen spreken. We hebben al die versen tot en met het laatste vers. Het gaat over het gezicht. Ezechiël zag alleen maar. De Heer spreekt ook in uitbeeldingen. De Heer spreekt ook in zijn zwijgen. Hij zwijgt in zijn liefde. Nou, dat is een sprake Gods, mensen. Ik kan het je niet onder woorden brengen. Want dat is de verhevende liefde des Vaders. He, als de Heer, als hij verwacht dat de Heer spreken zal in zijn toren. En hij openbaart zich in Christus. En hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zwijgen in zijn liefde, hoor. Dat is ook het spreken Gods. Maar er komt ook een hoorbare stem aan te pas. In die zin, geloofshoren. En ik hoorde een stem van één die sprak. Dat zijn de laatste woorden van het hoofdstuk wat ik u enigszins heb verklaard. De heerlijkheid des Heren, net als Johannes op Patmos. Vanwege de heerlijkheid des Heren houden mensen zich niet overeind. Kan niet. Ja, dus dat is, de wedergeboorte is heerlijkheid des Heren. De heerlijkheid des Heren verscheen hem. En hij vreesde met grote vrezen. De heerlijkheid des Heren, de engelen, de cherubims, die zijn ook omgeven met de heerlijkheid des Heren. Maar ook de vier dieren, zoals ik u dat verklaard heb. De vier smeden, bekleed, Gods geroepen knechten zijn bekleed met de heerlijkheid des Heren. Dat betekent met het gezag van de Heilige Geest. Nou, heel de kerk leidt aan een gezagscrisis. Er is geen gezag meer. En als je geen gezag meer hebt, weet je, dat ging zelf in het leven van Ezechiël in vervulling. Besluit u binnen uw huis, hoofdstuk 3, want ze zullen dikke touwen om u werpen. En de Heren die sluiten toe, die versluiten toe. Hij openbaart zich niet meer aan Ezechiël wat hij preken moet. Nou, dan heb je ook niks meer te zeggen. Dat is ook goddelijk hoor. Want dat gaat van de Heren uit, dat zwijgen. Dat is ook goddelijk. Nou, dat is de diepste beproeving die Gods knechten moeten ondergaan. Als ze met een gesloten mond over doen, want dan zijn ze niet toe geroepen, predik het woord. Maar dat kan ook een ogenblik zijn vanwege de zonde des volks, vanwege de ongehoorzaamheid des volks. De Joden die spotten er zelfs mee. En dan gaat de Heer zijn getuigen wegnemen. Dan worden ze niet meer bepreekt. Vat je dat? En dat is het allervreselijkste oordeel die de Heer over een volk kan zenden. Als hij zijn profeten niet meer laat profeteren. Want dan is er geen bekering meer mogelijk. En de heerlijkheid des Heren, als ik het zag, viel ik op mijn aangezicht. En ik hoorde een stem. En dan gaat het verder. Daar wil ik u ook nog wat van noemen. In hoofdstuk 2. En hij zeide tot mij: mensenkind, sta op uw voeten en ik zal met u spreken. En zo kwam hij in mij. Als hij tot mij sprak, de geest die mij stelde op mijn voeten en ik hoorde de stem die tot mij sprak. Hij zegt, mensenkind, hè? Niet Ezechiël, mensenkind. Nou, dat is ook een prediking apart, dat zal ik je echt vertellen, want Ezechiël wordt in heel de brief aangesproken als mensenkind. Hè? Mensenkind, mens, verdoemelijke gevallen mens, dat betekent mens, hè? Anthropos, mens, mensenkind, hè? Wel gerechtvaardigd in en door Christus, maar toch nog mensenkind. Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Niet dominee, dominee Ezechiël, nee, mensenkind. Gewoon, mensen onder de mensen, mensenkind. Ja. Toch een kind, toch een kind. Ja, toch een kind, knecht, maar een kind. Meer kind als knecht, ja. Want er is maar één kind des Heren, er is maar één knecht des Heren, er is maar één leraar der gerechtigheid. En die sprak tot Ezechiël, mensenkind, gij zijt mijn kind en ik uw knecht. Want hij is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn leven te geven tot de rantsoen van velen. Maar dan mag Ezechiël, mag achter de Heer Jezus aankomen. Ik zend u tot de kinderen in Israël, tot de rebellerende volken die tegen mij gerebelleerd hebben. Zij en hun vader hebben overtreden. Tegen mij tot op deze huidige dag. En deze kinderen zijn hard van aangezegd, stijf van hart, en ik zend u tot hen en gij zult tot hen zeggen, zo zegt de Heer. Mooi hè, dat is de prediking. Zo zegt de Heer. Ik wil er verder niet op doorgaan, op het hoofdstuk 2. Maar die eerste versen hebben er wel alles mee te maken aan het gezicht, want het gaat over de bevestiging van de Ezechiël in het profetisch ambt van Christus. En dat ging eraan vooraf. De Heer ging eraan vooraf. De Heer ging er met zijn vreselijke wagen aan vooraf. De Heer ging... die toonde hem de vier dieren en de vier raderen, hoe alles in zijn werking gaat. Hij hoefde het alleen maar na te zeggen. En de Heere deed het werk. Mooi hè? Dat is de prediking. Predik het woord. Ik doe het werk. Ik bekeer mensen. De Heere doodt en de Heere maakt levend. Hij doet er hellen nederdalen, dat doe ik niet. Hij doet er hellen nederdalen. En hij doet er weder uit opkomen. Dat is die wagen Gods die voor de prediking uitgaat. Ja, uitgaat, ik moet zeggen, ermee gepaard gaat. Maar het wordt eerst aan Ezechiël geopenbaard. Wie God is, hoe zijn werking is, ook tegen de vijanden. Hij mag een smid zijn, een van de vier smeden. Jesaja, Jeremia en Daniel met hem. Een van de vier smeden mag Ezechiël, wordt tot een smid gesteld tegen de vier hoornen. Om te strijden, om door middel van de wagen Gods, om door middel van het woord, te strijden tegen de vijanden van de kerk. Daar gaat het hier over. En ook om ze in zere naam te overwinnen. Want de Heer zal de mond der leugens spreken. Stoppen! Is je mond al gestopt, gemeente? Of kun je nog maar doorbabbelen? doordiscussiëren, want dat is de godsdienst tegenwoordig. Ze kunnen niet anders dan discussiëren. De vergadering komt, de vergadering gaat, de vergadering zit, de vergadering gaat, de vergadering is mislukt. Halleluja. Halleluja hoor. Want dat geldt voor alle politieke vergaderingen. Mislukt. Halleluja. Want die grote stenen gaan rollen hoor. En die ging hier rollen. De Heer laat hem al rollen voordat hij zeker nog een woord gezegd hebt. Die steen rolt al. De steen is Christus. Die rolt al. En Ezechiël hoeft maar het woord te spreken. En het geschiet, want hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Door die almachtige. Door de vederen van die vier dieren brengen een geruis voort. En daardoor sprak de Heer als gelijk in het paradijs. De Heer sprak door het geruis van de bomen tot Adam en Eva. En in die herschepping Gods geschiet door het geruis. Door de beweging van de raderen, door de beweging van die vier dieren. De Heer woont te midden van zijn volk. De Heer woont te midden van de serafim. De Heer woont te midden van de serubim. En Ezechiël hoeft maar te volgen. Wat ik tot u spreken zal. En dan geschiet de zaak. Ten dode of ten leven. Is je mond al op slot gegaan, geliefde? Dat moet toch een keer gebeuren. Die mens, die mond van die oude mens, die gaat een keer op slot. Of voor eeuwig, en als het hier in de tijd mag geschieden, is het tot uw zaligheid. Ik ben door de wet gestorven. En er gaat ook een vurige wagen van vooraf. Want het einde der wet is Christus. Dan is hij door de stukken heen gegaan. Zoals Abraham in slaap viel. Ja, dan mogen de discipelen slapen door van Gethsemane. Want ik heb de pers alleen getreden. En God ging alleen tussen de stukken door. Eenzijdige zaligheid. Eenzijdige liefde des vaders. Eenzijdige genade des zoons. En eenzijdige toepassing des Heilige Geestes. Ik ben het die met u spreekt. En gij zult spreken mijn woorden. Amen. Heere, uw naam is getrouw. Gij hebt uw trouw in Israël nooit gekrenkt. En u zal het ook nooit doen. Lieve Heere, mag gij ons vatten bij de rechterhand gelijk. Gij Ezechiël, als een hele bevestiging in het ambt van Christus. In het profetische ambt van Christus. Hij had zijn rechterhand gevat. Hij hoeft alleen maar na te spreken wat gij hem gaf te spreken. Hij hoeft alleen maar te eten wat gij hem gaf te eten. Dat boekske, die rol om het op te eten, gelijk Johannes op Patmos. Zoet in de mond, bitter in de buik. De oordelen Gods. De verheerlijking, de heerlijkheid van God omgeven. O Heere, mochten we dat wonder voor het eerst op opnieuw. Gelijk die herders in Efrata's velden. De hemel werd geopend. De engelen zongen. De Zoon van God geopenbaard. En ze hebben hem gezien. En ze gingen met haast. En verkondigden overal waar ze kwamen. Het woord dat hun geschied was. De Heer is waarlijk opgestaan. En hij is van Simon gezien. Heere, verheerlijk dan uw naam en kracht. Breidt uw koninkrijk nog uit. Door het gezag des vaders, het gezag des zoons en het gezag des Heilige Geestes, om Jezus wil. Amen. Lieve, laten we nog zingen van Psalm 68 en daarvan het 11e vers. Gewis hoe hoog de nood mag gaan, God zal zijn vijandskop verslaan en die harige schedel vellen, die trots wat heilig is onteert en daar hij schuld met schuld vermeert zich tegen hem durft stellen. De Heer heeft zelfs toegezeid. Ik zal u door macht en wijs beleid uit bazen weer doen komen. U zullen als op Mozes bee, wanneer uw pad loopt door de zee, geen golven overstroom. Psalm 68 vanzelf.
No.
Laat ons dan eindigen met de zegenbede, o Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk, o Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.